Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 17, daarvan het eerste vers. Het behaagt u, Heer, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. En ook het derde vers, we zingen samen van Psalm 17, de versen 1 en 3. doen wij samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met woorden uit de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 20 tot en met 22. We zingen daarna van Psalm 24, het tweede vers. Psalm 24, vers 2. Vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zeker niet. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed, laat ons samen bidden. Grote, heerlijke God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, opnieuw mogen we samenkomen zomaar door de week om een vervolg te maken op dat wat eerder geklonken heeft. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En we hebben het gehoord, Heere, hoe Johannes die boodschap heeft herhaald iedere dag weer opnieuw en mensen mochten in gedachten het aanvullen toen die kwam met die korte boodschap, zie het Lam Gods. En ook wij, Heren, mogen het voortdurend elke keer weer opnieuw aanvullen als dit woord ons in gedachten komt, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, ook mijn zonde wegneemt door zijn reinigend bloed, gelovend en komend in zijn naam. En nu zijn we vanavond gekomen, Heren. Nee, dat is niet zaligmakend, dat weten we. Maar onze komst vanavond heeft wel met de zaligheid te maken. Leer ons daar iets van te zien als we letten op de komst van Nathanael tot u, Heere Jezus. Ondanks al zijn gesputter, ondanks al zijn bezwaren. En vanavond, Heren, mogen we opnieuw horen. Kom en zie. Dat had u gezegd tegen Johannes en Andreas. Kom maar mee, broeders. Die ene vraag die ze gesteld hadden, Rabbi, waar woont u? Kom maar mee. En nu worden we vanavond opnieuw genodigd. Kom maar mee. Heere, geef dat onze komst, ons luisteren, hier in de kerk of later, of als we thuis hebben afgestemd, ons tot zegen zal mogen zijn. En dat we net als Johannes en Andreas gewezen worden op u als de enige weg en getrokken worden tot u met een onweerstaanbare kracht en genodigd worden door u tot een onvergetelijk uur. En heren, ook vanavond hebben we een ieder persoonlijk weer het onze meegenomen. Er is misschien sprake van ziekte, zorg in ons gezin. We brengen het voor u. Gebruikt u het alles om ons afhankelijk van u te weten. En wilt u ook het gebrek, de zorg wegnemen waar we geleerd hebben om dat alles in uw hand te leggen. Heren, zo komen we in ons gebed ook voor uw aangezicht. We doen voorbeden voor dominee Tramper en zijn gezin, voor de broeders van de kerkenraad, voor allen die een plaats en taak hebben in deze grote gemeente. Het is geen kleinigheid om voor deze omvangrijke gemeente te zorgen. Maar als u erbij bent, heren, dan kan het. Dan wordt uw kracht in onze zwakheid volbracht. En geef, heren, ons allen op uw woord acht te slaan. En geeft u, heren, dat dat als samenbindend middel blijkt te zijn. Hoe groot verschillen kunnen zijn. Heren, uw discipelen waren allen heel verschillend, zeer verschillend. Maar dat was uiteindelijk toch niet de zwakte van de discipelkring, maar juist haar kracht. En toch een eenheid door het woord dat ons gebracht wordt, dat ons gepredikt wordt. Heren, doe ons dat wonder ook ervaren. Hoe verschillend we kunnen zijn qua aanleg, qua interesse. Heren, maar één rondom dat kruis, wetend het ene nodige, dan ook te begeren, dat we elkaar daar ook in meenemen. We bidden voor emeriti-predikanten, uitgediend als gemeentepredikant, en soms tegelijkertijd toch weer in volle functie om te steunen, te helpen waar nodig, waar met levenswijsheid en ervaring in het kerkelijk leven we toch mogen zijn nog tot heil van velen. Gedenkt u, heren, ook aan jonge gezinnen. Gedenkt u aan hen die financiële zorgen kennen, waar uitgaven voor de kinderen moeten worden geschrapt omdat het niet langer meer gaat. Daar lopen we niet mee te koop, maar dat doet pijn. En heren, doe ons daarin ook geduldig, wachtend op uw bijstand, wetend dat we die ene gave van onze kinderen nooit hoeven te onthouden, is het goed dat nimmer meer vergaat. Heren, dat is die schat die bewaard wordt in de hemelen, onverwelkelijk en onverderfelijk, bewaard voor ons die in u bewaard mogen zijn. Geef ons de rijkdom van uw barmhartigheid te mogen ontvangen. Zegen ons samen zijn, hoor het gebed, alles in de naam van uw geliefde Zoon, om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Vanavond dus opnieuw vanuit het Johannesevangelie. We lezen ditmaal de versen 35 tot en met 52. Johannes 1, de versen 35 tot en met 52, dat is de schriftlezing voor vanavond. Johannes 1 vanaf vers 35. En des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en zienden op Jezus daar wandelende, zei hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerend en ziende en volgen, zei tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijn de meester, waar woont gij? Hij zei tot hen, komt en ziet. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zei, gij zijt Simon, de zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tot hem, we hebben die gevonden, van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zei tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei van hem, zie waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zei tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult ge de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. De tekst voor deze avondgemeente zijn de versen 46 tot en met 52. Dat is dus een heel gedeelte. Maar het is wel nodig ook om dat allemaal tot ons te nemen. 46 tot en met 52. Dat is de stof voor deze avond. U hebt gelegenheid om uw liefdegave te geven die in de eerste rondgang bestemd is voor de diaconie. Dat betreft de evangelisatie in Roemeense gevangenissen via Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Verder nog een enkele afkondiging namens uw kerkraad. De volgende woensdagavonddienst is over deovolente 2 weken. Dat is op woensdag 12 februari. Als de Heeren het geeft, zijn we dan in een week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. En dominee Tramper hoopt dan voor ons voor te gaan. We gaan zingen samen van Psalm 25, daarvan het 6e en ook het 7e vers. 25, 6 en 7. Gemeente, als ergens blijkt dat de Heere nooit dingen standaard doet, dan is dat juist bij de roeping van de discipelen. En als ergens blijkt dat de Heere mensen op een persoonlijke manier benadert, dan juist hier in Johannes 1. De Heere kent ons door en door, weet wat hij of zij nodig heeft, weet hoe hij die mens het beste benaderen kan. De Heere geeft er blijk van een hartekenner te zijn. Die eerste discipelen, Andreas, Johannes, ze liepen wat schuchter achter de Heere Jezus aan, op aanwijzing van Johannes de Doper. Maar de Heer Jezus weet wat hun verlangen is. Hij draait zich om en zegt, wat zoekt gij? En ze zeggen, Rabbi, waar woont u? We zouden zo graag met u door willen praten. En Jezus zegt, kom en zie, kom maar mee. En toen bleven ze heel de dag bij hem. Dat was toen, dat was dus Andreas, dat was Johannes. En toen daarna de roeping van Simeon, van Simon Petrus. Die werd weer tot Jezus gebracht door zijn eigen broer Andreas, de eerder genoemde Andreas. En de Heer Jezus die vraagt niet aan Petrus, zeg beste man, zou jij je eens willen voorstellen aan mij? Wie ben je eigenlijk? Nee, Jezus zegt, gij zijt Simon. Gij zult genaamd worden Cephas, Petrus, want jij wordt mijn woordvoerder in de discipelkring. Gemeente, de Heere ziet de mensen zitten in de schuilhoeken van hun leven, in de schuilhoeken van hun bestaan. En de Heere ziet ons ook zitten, al zitten we misschien helemaal achteraan in een hoekje van de kerk. Al zitten ze misschien onder de vijgenboom, zoals Nathanael, zomaar een beetje weggedoken. Misschien zit je in de kerk met een stuk verwarring, geestelijke vragen die stormen in je ziel. En dat deze discipelen op verschillende manieren tot Jezus worden gebracht, dat is ontdekkend geweest. Dat is ook vertroostend geweest. Dat is moedgevend geweest. Dat is inwinnend geweest. Ze komen er allemaal achter. Deze Jezus weet van mij af. En dan te midden van al die verschillen die er zijn. En dit is dan toch weer de grote overeenkomst, te midden van alle verschillen. Hij wint ze in voor zijn zaak. En de Heere geven dat vanavond, kon het zijn aan ons allemaal in een ruime mate. Die inwinnende boodschap van hem, dat je overstag gaat voor het eerst of opnieuw, en als een Nathanael zegt, van waar kent gij mij? Want ook Nathanael wordt weer geroepen op een geheel eigen wijze en tot Jezus gebracht. Een man, we zullen hem zo dadelijk gaan volgen, die aanvankelijk heel veel reserve kent. Kritisch van aard. Een mens die zich zomaar nog niet gewonnen geeft. Gemeente, het zou zomaar over u of mij kunnen gaan. Vanavond. We zetten boven de preek Jezus en Nathanael. En we zien bij Nathanael ten eerste menselijke vertwijfeling over Jezus. Ten tweede zegenrijke ontmoeting met Jezus. En als laatste hartelijke aanneming van Jezus. Jezus en Nathanael. Menselijke vertwijfeling over Jezus. Zegenrijke ontmoeting met Jezus en hartelijke aanneming van Jezus. Allereerst zien we bij deze Nathanael een menselijke vertwijfeling over Jezus. Opvallend, gemeente, opnieuw wordt een van de eerste discipelen van Jezus ingeschakeld om een mens bij de Heere te brengen. Eerst was Andreas ingeschakeld. Ik zei het zojuist, Petrus werd gebracht. En het bijzondere is, die discipel, Andreas, is nog maar nauwelijks discipel geworden of hij wordt al ingeschakeld in de dienst van de Here. Dit keer is het Filippus die er niet van zwijgen kan en hij gaat op zijn beurt op zoek naar zijn vriend, Nathanael. Filippus is daarin heel actief naar hem op zoek en dat kunnen we opmaken vanuit het grondwoord dat hier in het Grieks wordt gebruikt. Kijkt u maar in uw Bijbeltje, dit staat geschreven. Filippus vond Nathanael en zei tot hem, we hebben dien gevonden. Welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En in het Grieks staat er dan een woord, dat betekent vinden na onderzoek. Filippus vond Nathanael. Niet in de zin van, dat is nou mooi dat ik jou toevallig hier tegenkom, moet je horen, we hebben een ontmoeting gehad met deze Jezus, zou hij de Christus niet zijn? Nee. Filippus gaat heel actief op zoek naar Nathanael, wetend dat Nathanael uitzag naar de komst van de Messias. En daarom veronderstelt dat hij verblijd en verrast is als hij de boodschap brengt, we hebben gevonden de Christus, de Messias. Maar als hij dan bij Nathanael komt, dan loopt dat heel anders. Helemaal geen blijdschap. Nathanael is wat afstandelijk. Nathanael is ook wat gereserveerd. Wat zei je nou? Nazareth? Jozef. Filippus, ken jij je Bijbel? Ken jij de schriften dan niet? Je komt in heel de schrift Nazareth niet tegen. Er is toch geen enkele profeet die spreekt over een plaats als Nazareth in relatie tot de komende Messias, Davids grote zoon. Hij zal een grote rol spelen, maar die zal geboren worden in Bethlehem en jij komt met Nazareth. En dan zou je verwachten dat die Filippus, stel je voor dat het jou overkomt en je bent enthousiast en wat moet je dan zeggen? Blijkbaar heeft die Nathanael meer bijbelkennis. Je zou verwachten dat die Filippus wat uit het veld geslagen was. Dat hij zegt, laat maar zitten dan. Maar hij heeft een levende ontmoeting gehad met de Here Jezus. En ondanks het feit dat Filippus dat eigenlijk ook niet helemaal plaatsen kan. Hij weet het toch. Hij moet het zijn. Hij is de Messias. Hij heeft het zelf uit zijn mond gehoord. Het komt er bij Nathanael wat hoekig uit. Kan er uit Nazareth iets goeds zijn? Gemeente van Waarder, zo kan het discipelschap van een mens wel eens beginnen. Als het goed is, bent u al lang een discipel. Maar denk eens terug. Het kan wel eens beginnen met een grote reserve. We kunnen wel eens beginnen als een onbehouwen Saulus. Ja, zo kan het wel eens beginnen. En zo horen er toch bij. De Heere weet ze toch te trekken en te brengen aan zijn voeten. En wat doet nou Filippus? Nou, we krijgen de indruk dat die Filippus toch een wat eenvoudige discipel is geweest. Anders dan bijvoorbeeld de snel schakelende, de snel handelende Petrus. Ook weer heel anders dan die bedachtzame, wat in zichzelf gekeerde Johannes. En ook weer heel anders dan die realistische en die wat kritisch ingestelde Thomas. Nee, Filippus is een man die de dingen nam zoals ze tot hem kwamen. Filippus was een man die had helemaal geen behoefte om eens extra vragen te stellen of het woord van de Heere van vraagtekens te voorzien. En dat blijkt bijvoorbeeld als je wat verder leest, als je leest van die spijziging van die 5000. U kent die geschiedenis natuurlijk wel, er waren twee wonderbare spijzigingen. En er was er eentje vlakbij Bethsaida, dat is ja, het plaatsje waar die Filippus vandaan komt. En dan zegt de Heer Jezus om hem te beproeven, zegt Filippus, kom eens even hier, je moet me even helpen. Er zijn veel mensen die moeten eten, weet jij daar een bakker? Waar kunnen we broden kopen? Jij in Bethsaida, jij bent daar geboren, jij kent daar natuurlijk de weg wel een beetje. Van waar zullen we broden? En wat doet dan deze eenvoudige discipel die begint te tellen en die zegt, ja, 200 penningen, dat is wat we hebben. Dat zijn ongeveer 200 broden voor 200 mensen, maar dan is het klaar, dan is het op. Dat lukt niet. Dus die man die gaat kinderlijk eenvoudig te werk, onbevangen. Die man die heeft helemaal niet zoveel last van, nou, intellectuele geloofstwijfel. Nee, het is een man, we kunnen hem uittekenen als de Heer Jezus dat nou zegt. Nou, dan is het zo. En als de Heer Jezus een opdracht geeft, hè, geeft gij hen te eten, nou, dan gaan we aan het werk, dan gaan we proberen om dat te doen. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Zo'n man. En we kunnen ons wel voorstellen dat die Filippus snel uitgesproken was toen die Nathanael, ja, die Nathanael die zo gepokt en gemazeld in de schriften was en maar één tegenwerping gaf, kan er uit Nazareth iets goeds zijn. Wat moest die eenvoudige gelovige ziel, die nota bene zelf ook nog maar net een dag discipel was, daar nou op antwoorden? En weet u wat we daar nou uit leren, gemeente? Dat het koninkrijk van God bestaat uit allerhande mensen. Met een verschil in aanleg, verschil in levensgeschiedenis, verschil in interesse, verschil in denkvermogen. Maar hoe verschillend ook qua interesse, verschil in wat dan ook. Eén in een liefde voor de zaligmaker. En daarom geldt het in de christelijke gemeente ook dat de hand tot de voet niet kan zeggen, ik heb je niet nodig. Ze behoren allen tot datzelfde lichaam, waarvan de Heer Jezus het hoofd is. En dat heeft consequenties voor het gemeenteleven. Want omwille van die verschillen mogen we elkaar niet verachten. Je mag elkaar niet achterstellen. Paulus die zegt het op deze manier, dus dat speelde in die tijd natuurlijk ook al. En ieder ziet niet alleen op het zijne, maar ziet ook op dat wat van de ander is. Wetend dat in een gemeente we aan elkaar gegeven zijn. En dat in ons dienen het een jaloersmakende gemeenschap is voor de buitenwereld. Een gemeenschap waar je bij zou willen horen, omdat je moet zeggen, ziet hoe lief ze elkander hebben. Wat bindt nou al die verschillende discipelen? Wat bindt ze nou aan elkaar? Dit, ze vallen voor het onderwijs van de zaligmaker. Daar kun je ze trouwens ook aan herkennen. Ziet u ze daar, gemeente? Die eenvoudige, die kinderlijk spontane Filippus. Die op een spontane manier de blijde boodschap brengt. We hebben gevonden. Met aan de andere kant die voorzichtige, die bedachtzame, die wat gereserveerde Nathanael. Die zegt, hey, klopt dat wel wat jij zegt? En gemeente, nou ga ik een stap verder met u zetten. Want nou wordt het mooi. Nou wordt het leerzaam. Want wat doet nou Filippus? Wat doet u nou? Nou, Filippus komt niet met allerlei intellectuele bewijzen. Dat had hij waarschijnlijk niet eens gekund. En dat is nog een geluk bij een ongeluk. Want gemeente, wij worden niet geroepen om bewijzen aan te leveren. Maar wij worden geroepen om op hem te wijzen. om hem aan te wijzen. En dat is een belangrijke les voor ons allemaal. Filippus gaat Nathanael niet overtuigen. Filippus gaat hier niet redeneren. Maar Filippus doet iets wat wij allemaal mogen doen. Filippus komt hier met de rechtstreekse nodiging. Wij hoeven niet te bewijzen. Wij mogen de Heere aanprijzen, we mogen de Heere aanwijzen. Als je te maken hebt met de mensen in de straat, als je te maken hebt met de collega's op je werk of de andere kinderen in de klas. Kom en zie. Nathanael, ik weet het ook niet. Mijn mond is meteen naar één kritische vraag van jou gesnoerd. Maar kom maar mee. Kom en zie. Ik weet ook niet wat je ermee aan moet. Maar dan zul je het zelf wel merken. Want Nathanael, het spreken van deze man, dat moet je meemaken. Dat spreken van die man, dat neem je in beslag. Hij heeft een stempel op ons hart gedrukt. We komen niet meer van hem los. We komen onder de indruk van zijn spreken. En ik neem me niet kwalijk, ik kan dat niet overbrengen. Nathanael, dat moet de Heere bij jou zelf doen. Jij moet hem rechtstreeks, je moet hem zelf horen. Is het niet waar, gemeente? Het woord van de Heere heeft iets eigens. Dat zult u zelf moeten lezen. Dat kan een ander niet voor u doen. Het gebed tot God, dat heeft iets eigens. Je kunt boeken vol schrijven over het gebed, maar je weet niet waar je het over hebt als je vreemd bent aan de praktijk van een biddend leven. Wat het betekent om je te stellen onder het woord van God, dat zul je zelf moeten ondergaan, dat kun je een ander niet overbrengen. En daarom, gemeente, dat is van het grootste belang dat je in het gesprek met je naaste die stap niet overslaat. Welke stap? Deze stap. Kom mee naar de kerk. Kom, laten we samen lezen in de Bijbel. Zullen we samen een gebed doen? Want weet u, gemeente, je kan praten en spreken en willen getuigen tot je naar ons weegt. Maar het is een geheimenis. En dat laat zich zomaar niet verstaan. Dat laat zich alleen hier in de werkplaats van Gods geest verstaan. Dat moet worden ondervonden. Het is een geheimenis. En Filippus die ervaart dat, zijn machteloosheid om het over te brengen. Hij weet het, daarvoor moet die Nathanael bij Jezus zelf zijn. Want het komt vanaf de andere kant. Hij zegt, kom daar zelf maar mee Nathanael, dan zul je het zien. Je zou het zo kunnen samenvatten, gemeente. Filippus geeft het uit handen. Filippus is vrijgemaakt van de gedachte, het hangt allemaal van mij af. Vrijgemaakt van de gedachte, ik moet die ander tot het geloof bewegen. Filippus weet, er is er maar één die dat kan. En het beste wat ik doen kan, dat is zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Het beste waar ik me op richten kan, dat is dat ik die ander meeneem naar de werkplaats van Gods geest. Ja, dwing ze om in te komen, zegt ons die ene in de gelijkenis, opdat mijn huis vol worden. Weet u, dat is de weg, dat is het kanaal. Dan zullen we het ervaren, de rijkdom van de Heere, de goedheid van de Heere, de genade van de Heere. We herkennen dat wel. Je kunt via woord en geschrift kun je wat aanprijzen. Maar sommige gebeurtenissen in het leven zijn soms met geen pen te beschrijven. Als voorbeeld geef ik, je kunt je willen oriënteren op een vakantiebestemming. Maar het is heel wat anders of je de folder raadpleegt of dat je er zelf bent geweest. Want de beleving komt via de beschrijving niet tot je. Zoiets ervoerde koningin van Sheba. Toen was ze bij Salomo geweest. Toen had ze zijn rijkdom gezien. Ze heeft zijn wijsheid gehoord. En wat staat er dan? Er was geen geest meer in haar. Wij zouden vandaag de dag vlotachtig vertalen met ze was lam geslagen. Ze sprakeloos. Ze had hem alle raadsels, had ze hem voorgehouden, ze wist niet meer wat ze vragen moest. En wat zegt ze dan? Ik heb wel een hoop gehoord van hem, maar de helft is me nog niet aangezegd. Het had haar stoutste verwachtingen overtroffen. Weet u wat zo opvallend is in dit verband, gemeente, dat de prediking van deze Filippus eigenlijk heel gebrekkig is. En ondanks die gebrekkige prediking beantwoordde toch aan zijn doel. Want de overtuiging van die Filippus, dat werkt aanstekelijk. Want als Filippus dan zegt, kom en zie dan, dan gaat Nathanael overstag. Al kan hij op de eerste, de beste vraag, op de meest cruciale vraag, al niet eens een antwoord geven. Dat is ontdekkend, gemeente, vindt u niet? En tegelijkertijd misschien voor u en voor mij ook wel troostrijk. Het hangt niet van je spreken af. Dat spreken van u, van mij, dat kan vaak ook gebrekkig zijn, dat kan onvolledig zijn. We kunnen misschien net de goede woorden niet kiezen, zodat u als luisteraar denkt, klopt dat wel helemaal? En dan toch die hartelijke nodiging, kom en zie, kom dan maar mee. Dat is dan toch het middel om hem aan de voeten van de zaligmaker te brengen. Kijk, daar zijn mensen, en misschien bent u er wel één van, die zegt, ja, kon ik maar spreken, had ik maar meer kennis. Je voel je vaak zo tekortschieten. Of wat nu, ja, ik zeg maar niks, want wat nu als ik een tegenwerping krijg, weet ik niet meer wat ik zeggen moet. Ja, Filippus is dus ook meteen uitgepraat. Want achteraf blijkt ook wel dat zijn getuigenis rammelt aan alle kanten. Filippus had natuurlijk moeten zeggen. Ja, tuurlijk. Maar Jezus is in Nazareth opgegroeid, maar hij is in Bethlehem geboren. Filippus had natuurlijk moeten zeggen dat deze Jezus wel als zoon van Jozef bekend staat, maar dat hij door Jozef als kind is aangenomen. En dat feitelijk God zijn vader is. Maar ja, Filippus weet zelf zoveel dingen nog niet. Filippus moet zelf nog zoveel onderwijs ontvangen. Ziet u, gemeente, toch staat het God niet in de weg. Om hem als een discipel te gebruiken. En Nathanael bij de Heere Jezus te brengen. Gemeente, dit is troostrijk, toch vindt u niet? Filippus doet in ieder geval iets waar wij als mensen ons nooit in kunnen vergissen. We kunnen ons vergissen in duizend dingen. Als ambtsdrager en niet-ambtsdrager, je kun je nooit vergissen in het heenwijzen op het lam. En dat is nou precies wat Filippus hier doet. Hij wijst van zichzelf af. Hij zegt, kom maar mee. Laat hem het dan zelf maar zeggen. Gemeente, wat een inwinnende eerlijkheid. En het bijzondere is, zo'n prediking beantwoordt aan zijn doel. Gebrekkig of niet gebrekkig. Kom en zie. Gemeente, dat is het beste antwoord dat Filippus geven kon. En Nathanael, ga mee. En dat is ook het beste wat Nathanael kan doen in de gegeven omstandigheden. En zo wordt hij dan bij de Heer Jezus gebracht, hè, met al zijn vragen, met zijn twijfel, met zijn argwaan, met zijn reserve. En wat volgt daar nu uit? Nou, na menselijke vertwijfeling over Jezus, een zegenrijke ontmoeting met Jezus. Dat is de tweede lijn van vanavond. Een zegenrijke ontmoeting met Jezus. Want we hebben het net even gehad over die kinderlijk eenvoudige Filippus. Die kinderlijk gelovende Filippus. Maar laten we nu eens naar Nathanael gaan kijken. Wie was die man eigenlijk? Nou, sommigen vermoeden dat deze Nathanael uiteindelijk geen deel heeft uitgemaakt van de discipelkring van de Heer Jezus, dus een van de 12, maar dat hij uiteindelijk deel heeft uitgemaakt van die discipelkring die daar wat meer omheen stond. We lezen ook van andere discipelen buiten die kring van 12 die ook uitgezonden zijn. En anderen daarentegen zeggen, nee, deze Nathanael is wel degelijk een van de 12 geworden. Dat is dan de zogenaamde Bartholomeus. Bartholomeus is deze Nathanael. Nou, we laten dat verder maar rusten, hoe het ook verder is. Duidelijk is in ieder geval wel dat deze Nathanael, net als die oude Simeon in de tempel, de vertroosting van Israël verwachtte. Daar wordt hij door Filippus ook op aangesproken. Filippus komt niet voor niets bij Nathanael met deze blijde boodschap. Nathanael, dat betekent letterlijk de Heere heeft gegeven. Of kortweg Gods geschenk. Nou, dat is een bijzondere naam. Wie zijn ouders zijn geweest, dat weten we niet. Hebben ze in de geboorte van de kleine Nathanael een bijzondere gunst van de Heere gezien? Zou het de jongen geweest zijn die ontvangen is op het gebed? Is die net als David van de baarmoeder af geworpen op de Heere? Kan allemaal. In ieder geval, deze naam klinkt als een belijdenis. Nathanael, geschenk van God. Ja, mocht die naamgeving door de ouders, van de ouders een belijdenis geweest zijn, met opzet geweest zijn, ja, dan wordt hun gebed dan toch wel op een rijke manier verhoord. Want in hem hebben de ouders niet alleen nieuw leven ontvangen, maar deze Nathanael zal in de hand van God een instrument mogen worden om anderen te brengen tot de vorst des levens, de Heer Jezus. En nou krijgt deze man, deze wat gereserveerde man, die krijgt een ontmoeting met Jezus. Zou u dat nou ook willen of niet? Mag ik toch wel vragen? En jullie? U zegt ja, tuurlijk. Tuurlijk, maar ja, dat hebben wij als mensen toch niet in de hand, dominee. Dan moet je toch ook maar afwachten. Dat laat zich toch niet dwingen. Ik ben daar al zo lang mee bezig en ik zou ook zo graag zien dat de Heere krachtig sprak in mijn ziel. Nou, let dan eens op een hele bijzondere lijn in het evangelie. Want is het u wel eens opgevallen dat in het evangelie veelal tot Jezus worden gebracht die mensen die al leefden met een sterke Messiasverwachting. De Heere laat zich vinden door hen die naar hem vragen. Nou, we lezen het van Simeon in de tempel. Hij verwachtende de vertroosting van Israël. Dat wil zeggen, hij verwachtte de komst van de Messias. Je leest het van Zacharias en Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelden in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Ze leefden met de Heren. Je leest het ook van Jozef en Maria. Jozef was rechtvaardig, daarom wilt hij Maria heimelijk verlaten. Je leest het van de eerste discipelen, die ernstig met de waarheid van God leefden. En daarom zich door Johannes de Doper lieten dopen in de Jordaan. En zeker, er zijn uitzonderingen. Levi zat er niet echt op te wachten. Levi werd uit zijn tolhuis geroepen, volg mij. Er zijn uitzonderingen, het is waar, de moordenaar aan het kruis was ook niet echt sterk met geestelijke zaken bezig. Maar de schriftgemeente is duidelijk. Waar wij zoeken naar het heil in hem, daar zult u het heil ook vinden. De Heere zegt zelfs in zijn woord, ik ben gevonden door hen die niet naar mij vroegen, die mij aanvankelijk niet zochten. Gemeente, zo ruim ligt het. Zo ruim ligt het. U bent vanavond toch niet voor niets in de kerk. Vandaar dat oude versje. God zoekt de zielen eerst, eer ze hem zoeken konden. De zielen die hem zoekt, is reeds van hem gevonden. En daarom ligt dat zoeken, gemeente, in dat zoeken van de Heere. En natuurlijk, dan moeten we zeggen, we zijn zoekende gemaakt. Dat weet ik ook allemaal best wel. Maar in dat zoeken, gemeente, daar ligt al een belofte. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Genade valt vrij, het is waar. Maar genade is geen zaak van willekeur. Dat is wel een verschil. Maar nu, ondanks die blokkade, is Nathanael toch niet zo dwars en stug, niet zo rechtlijnig, dat hij zegt, nou ja, Filippus, als jij dan geen antwoord kan geven, dan heeft het ook voor mij geen zin om mee te gaan. Hij gaat mee. Hij houdt toch de mogelijkheid open dat Filippus de waarheid spreekt. Kijk, gemeente, ook weer zoiets. Het zijn maar kleine dingetjes die we zo hier naar boven halen uit de tekst. Dat is ook weer zoiets. Dat is genade. Want genade, gemeente, verbreekt. Genade staat niet hoog bij zichzelf. Genade die houdt de mogelijkheid open dat eigen inzichten, misschien hele sterke inzichten, sterke overtuigingen, uiteindelijk toch nog bijgebogen moeten worden. Genade houdt ernstig rekening met eigen tekort. En dat zien we hier. We zien ze gaan. Nathanael, Filippus. En zo staat er dan in onze tekst. Jezus zag Nathanael tot zich komen. Dat betekent dat Jezus op Nathanael heeft gewacht. Jezus wist alles van Nathanael. Ja, Jezus wist dat Nathanael zou komen. Van verre zag hij hem al, staat er. Jezus zei van hem, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Moet je opletten wat er staat. Er staat hier in onze tekst niet, Jezus zei tot hem. Nee, want Nathanael was daar veel te ver voor verwijderd nog. Jezus zei van hem, zeg maar over hem, hè, tegen de omstanders. Tegen Andreas die daarbij geweest is en Johannes en natuurlijk ook Simon Petrus. En misschien ook wel Jacobus. En dan zegt hij tegen die mannen van het eerste uur, terwijl dat hij wijst naar die man die daar verderop aankomt. Nathanael, mannen kijk, daar komt nou een Israëliet in de welke geen bedrog is. En dan op zo'n manier dat uiteindelijk ook Nathanael dat hoort. Wat de reactie bij Nathanael ontlokt, dat zegt u wel, maar hoe kent u mij? Hoe weet u dat? Een Israëliet in welke geen bedrog is? Waaruit blijkt dat? U kent mij helemaal niet, toch? En het bijzondere is dat de Heer Jezus meer van Nathanael zegt dan Nathanael van zichzelf zou durven zeggen. Nathanael antwoordt niet met, Heere, zo is het maar net. Een ander die kan aan mij nog een voorbeeld nemen. Oprecht. Nee. Nathanael weet heel goed wat er leeft op de bodem van zijn hart. En oprechte mensen, als ze geprezen worden door een ander, oprechte mensen die zeggen, doe dat nou maar niet, dat prijzen van mij. Want jij weet niet wat ik denk. Jij weet niet wat er leeft op de bodem van mijn hart. Weet u, die oprechten, die zijn zo oprecht. Die moeten erkennen dat ze bij tijden zo met de zonde te strijden hebben. En die zeggen, maar weet jij wel dat ik in staat ben bij tijden de Heere te vergeten? Dan moeten die oprechter nou van zichzelf zeggen. Het zijn mensen die hun zonde in het dagelijkse leven zoeken te doden. En die ook als geen ander ondervinden dat de zonde zo gemakkelijk, bijna naadloos aansluiting vindt op het zondige hart, dat natuurlijke, dat verdorven hart. En natuurlijk, er zijn momenten waarbij ze met volle overgave mogen zingen, o Heer, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht, ik vind mijn lust in uw gebod, ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen, ik zal niet wankelen, grote God. Maar dat niet wankelen heeft dan ook alles te maken met die ene rotssteen, Jezus Christus. Dat is dan enkel maar op die momentjes dat ze een nauw en een afhankelijk leven kennen van de Heere en op de Heere steunen. Maar ja, er zijn in het leven van die rechtvaardigen, van die oprechten, helaas ook van die andere momenten waarbij ze moeten zeggen, ik zij door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. Ja, ja. Toen ze dachten het zelf te kunnen, toen kwamen ze er weer achter dat ze niet staande konden blijven. Is dat ook uw ervaring? Gemeente, het is goed om dat eerlijk tegen elkaar te zeggen. We hoeven de zonde van ons hart niet uit te venten, dat is niet wat ik bedoel. Het is ook goed om dan het zwijgen er maar toe te doen. Dat is een zaak tussen de Heer en je ziel. Maar het kan geen kwaad om je eens klein te maken voor een ander. En om de misdaden elkaar te belijden, zoals de schrift ons dat zegt. Kijk, godsdienstige mensen zijn er altijd op uit om hun stand op te houden. En die willen voor vol aangezien worden. Godvrezende mensen zijn altijd bang voor hun eigen hart. Beseffend dat ze te maken hebben met een alziend God. En Nathanael, hij krijgt dus dit compliment om het zomaar te zeggen. Maar Nathanael, wat moet hij ermee? Hij is er wat verlegen onder. Heren, dat is te veel eer. Hij loopt met zijn oprechtheid niet te koop. Hij geeft er niet hoog van op, net als Rutte Moabitische. Ze wordt door Boas, wordt ze geprezen. En wat zegt ze dan met verwondering? Wat is het dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? Ze kan het eigenlijk nauwelijks toelaten. Ja, en ook deze zullen straks staan, gemeente, misschien wel vooraan in de rij, op de dag van Jezus' wederkomst. Mensen die het niet kunnen begrijpen dat ze door de Heere erbij gerekend zijn. Waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. Ja, ga ik nog een stapje verder met u, om daar nog eens over na te denken, want dat is best wel aangrijpend wat Jezus zegt. Kun je dat zo wel zeggen? Wij zouden het tegen elkaar zo niet zeggen, geen mens is zonder zonde. En Jezus kende als geen ander een menshart. En Jezus zegt het hier toch. Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Hoezo? Kenmerkt Nathanael dan zich door een bijzondere oprechtheid? Nou, op zich is dat niet uit te sluiten. Maar wat de Heere Jezus hier feitelijk bedoelt is dit. Nathanael, jij bent een man. Jij laat je zomaar nog niet van alles op de mouw spelden. Jij bent een man, jij wil eerlijk met de boodschap omgaan. Jij bent iemand die de boodschap nog maar niet zomaar eventjes naar jezelf toerekent. Niet iemand die de dingen naar zich toe haalt als ze niet echt tot je komen vanuit de schrift. Gemeente, dat is de kern wat hier Jezus bedoelt te zeggen. En nou weet ik wel, het een heeft met het ander ook wel wat te maken. Maar waarlijk een mens, een Israëliet in de welke geen bedrog is, een oprechte man. Ja kijk, dat kun je natuurlijk ook wel van anderen zeggen die net en oppassend zijn enzovoorts enzovoorts. En dan zou je dit kunnen opvatten als nou een mooi compliment om een gesprek te openen. He, zo gaat dat, als je elkaar voor het eerst ontmoet dan zeg je wat aardigs tegen elkaar en je tast het wat af. Moet je het zo lezen? Dat de Heere Jezus zegt, waarlijk een mens in welke geen bedrog is, een Israëliet in de welke geen bedrog is. En dat Nathanael dan zegt, Rabbi, dank voor het compliment. En dan de vriendelijkheid van Jezus weer beantwoord op deze manier. Ik heb veel goede dingen van u gehoord. Nee, als de Heere Jezus hier zegt, waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is, dan is dat hier niet louter een vriendelijke opening van een gesprek. Maar dan voelt Nathanael zich ontdekt. Jezus doelt op die gereserveerde houding van Nathanael. Jezus zegt, Nathanael, jij bent een man, jij wil een ander niet bedriegen en je wil ook jezelf niet bedriegen. Jij hebt Filippus niet over voor leugens en jezelf ook niet. Jij wil op goede gronden geloven dat ik de Messias ben. En Nathanael heeft deze diepe woorden van de Heer Jezus opgepakt. Hij heeft deze boodschap goed aangevoeld. En Nathanael weet zich door de Heer gekend. Hij moet zeggen, hoe weet deze man dat? Hoe weet deze man dat, dat ik bang ben voor bedrog? Hoe weet deze man dat, dat ik zo op zoek ben naar de basis? Hoe weet deze man dat, dat ik zo twijfel? Vandaar dat hij de vraag ook stelt, van waar kent gij mij? Hoe weet u dat? Het lijkt wel alsof u erbij was bij dat gesprek tussen Filippus en mij. En Nathanael heeft de gedachte nog niet uitgesproken of de Heere Jezus laat er meteen op volgen. Eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael zat onder de vijgenboom en Jezus zat hem daar, zag hem daar zitten. Wat deed Nathanael daar? Nou, veelal zocht een Israëliet een stil plekje om de Tora te lezen of om zijn stille tijd te houden, om het zomaar eens te zeggen. En dat deed men nog wel eens onder een vijgenboom. Daar vond je beschutting tegen de zon en kon je even afsluiten. Die takken kwamen tot op de grond en ja, daar kon je verder niet doorheen kijken. Gewoon een stil vertrek zou je kunnen zeggen. Kon je even onder dat dikke bladerendek kon je afzonderen. En als er nou één plaats is waar een ander je juist niet ziet, dan is het juist onder de vijgenboom. En nu zegt de Heere Jezus, voordat Filippus je riep, heb ik je daar al zien zitten. En ik heb dwars door dat dikke bladerendek heen gekeken, Nathanael. Ik kijk zelfs tot in je hart. Ik weet wat je bezighoudt. Ik ken je zielenleven. Ik ken je gebedsleven. Troostrijk gemeente toch of niet? Dat de Heer niet alleen weet dat we bidden, maar dat de Heer ook weet wat we bidden. En dat hij ook peilt wat we bedoelen in ons gebed. Al kunnen we soms de juiste woorden niet vinden om kenbaar te maken wat in ons leeft. Gemeente, staan we daarbij stil. Als het goed is, geeft dat vertroosting. We weten ook wel, het feit dat de Heer alles ziet en alles weet, kan een bedreiging zijn. Laat dat het niet zijn voor u. Leef met de Heer. De Heer weet alles van u af. Hij kent iedere schuilhoek. De Heer weet het. Hij weet van die lamme man. 38 jaar gelegen in Bethesda. Hij weet van die Zacchaeus, weggekropen achter dat bladerendek. En hij roept hem uit de boom. Zacchaeus, haast u, kom af. Ik moet in jouw huis blijven. Weet van die Samaritaanse vrouw. Weet van de 5 mannen die ze heeft gehad. De Heer Jezus weet van zijn kruisgang. De Heer Jezus weet van het verraad van Judas. De verloochening van Petrus. Voordat Filippus je riep, zag ik je onder de vijgenboom. En dan gaat Nathanael door de knieën. Dan wordt hij tot overgave gedwongen. En deze zegenrijke ontmoeting loopt uit op een hartelijke aanneming van Jezus. Dat is het laatste waar we ons nog over zullen buigen vanavond, gemeente. Een hartelijke aanneming van Jezus. En dan ineens, schijnbaar, als uit het niets komt Nathanael met die heerlijke belijdenis. Rabbi, gij zijt de Zonen Gods, gij zijt de Koning van Israël. Dat is wat, moet je op je in laten werken. Een man vol kritische geest, een man met reserve, die zich zomaar aan de boodschap nog niet leent, nog zomaar aan de boodschap niet prijsgeeft, draait om als een blad aan een boom. En hij komt tot volle overgave. Nathanael wordt van het ene uiterste tot het andere uiterste gebracht. Eerst had hij de opvatting, kan er uit Nazareth iets goeds zijn? En in een oogwenk is het de opvatting, u bent de Zoon van God. Ja, want zo had die stem geklonken vanuit de hemel. Toen de Heere Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, toen klonk daar die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat heeft Nathanael natuurlijk geweten. Dat zal Filippus hem hebben verteld. En nu zegt hij, u bent werkelijk de Zoon van God. O, Nathanael zal allemaal nog geen zicht gehad hebben op de drie eenheid en nog zoveel andere dingen meer, dat hoeft ook niet. Later zal de Heere hem wel onderwijs geven en zullen al die dingen hem worden uitgelegd. Gemeente, dat geldt ons niet anders. We hoeven niet alle dingen op één dag te leren. Maar de ontmoeting met de levende, dat is het keerpunt. Dat is beslissend in zijn bestaan. Het komt in het leven van Nathanael tot een doorbraak. Iemand zegt, dominee, dat zou ik nou ook zo graag willen. Dat is nou precies mijn verlangen. Ik zou nou wel eens willen zien dat mijn vertrouwen op de zaligmaker doorbrak. Dat ik niet meer geplaagd word door die aanvechting, die twijfel aangaande Jezus. En dat ik me nou restloos aan hem kon kwijtraken. En dat hij het ook volledig voor het zeggen krijgt. Zeker. Dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Maar wilt u er wel goed op letten, gemeente, dat nou voor Nathanael niet een eindpunt is. Denk nou niet, als dat nou gebeurt in mijn leven, dan ben ik er, dan is het voor altijd goed. Zeker, het is waar, die hartelijke belijdenis is ook een onbedrieglijk kenmerk dat we bij de Heere horen, want Paulus zegt dat zelf namelijk in een van zijn brieven, dat niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Maar dat is in dat geloofsleven niet een eindpunt. Want wat zegt Jezus? Gij zult grotere dingen zien dan deze. De Heere, als hij ons tot bekering leidt, wil hij ons verder brengen. En daarom, gemeente van waarde, laat ons nou toch alstublieft niet leven bij de gedachte, als ik nou maar weten mag een plaats te hebben in Gods koninkrijk, dan is het goed. Nee, gemeente, dat is veel te kort, dat is veel te krap, de pijl ligt verder. Het gaat niet enkel om onze zaligheid. We zijn geschapen als een beelddrager van God. De Heere zegt, jullie zullen grotere dingen zien dan deze. Je mag meer inzicht ontvangen. De gemeente van Christus moet tot volle wasdom komen. Ze moeten vaste spijzen verdragen. Ze moet zich niet enkel tevreden stellen met melk. Nathanael, dit is maar het begin. Dit is nog maar een voorproefje van wat ik te zeggen heb. Wat ik te tonen heb aan jou en aan anderen. Want van nu aan zult gij de engelen zien opvaren en nederdalen. Dat is een aparte uitdrukking. Nathanael, er komt een open verbinding tussen de hemel en de aarde. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Aparte manier van zeggen. Voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmen en nederdalende op de Zoon des Mensen. Door deze wijze van zeggen worden we in gedachten teruggevoerd naar het Oude Testament. Jezus heeft hier de geschiedenis van Jacobs droom in gedachten. Jacob, die vanwege zijn bedrog, hoort u? Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Jacob, die door zijn bedrog vluchten moest voor zijn broer Esau, daar in Bethel een ontmoeting heeft met God. Jacob zag in zijn visioen een ladder en vanuit de hemel was die ladder opgesteld en de engelen God, die liepen, aparte droom, die liepen op die ladder van boven naar beneden heen en weer. En dat visioen betekende, ondanks Jacobs bedrog, dat God zich blijvend met het nageslacht van Jacob zou bemoeien. Dat betekende dat God zich via dat geslacht aan heel de wereld bekend zou maken. En u weet wat de Heere dan doet, dan verandert hij de naam van Jacob, wat feitelijk hielenlichter, hè? Oplichter. Nou, dat is wel gebleken. Hij heeft, door bedrog heeft hij het eerst geboorterecht, heeft hij zich weten te bemachtigen. Hielenlichter. Oplichter. Jacob. Bedrieger. Hij krijgt een andere naam. Israël. Hij zal niet langer bedrieger heten. Maar vorst Gods. En nou gaan we gemeente begrijpen. Wat Jezus hier nu zeggen wil tot Nathanael. Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nee, Nathanael, je bent geen afstammeling van Jacob. Je bent een afstammeling van Israël. Een mens die genade kent. Een mens zoals Jacob die geslagen is aan de heup en die, ja, geknakt ego, die nu hinkend door het leven gaat. Een mens die vernieuwd is. En wat is nu de boodschap? Wat is nu de boodschap die Nathanael meekrijgt in de verwoording? Jezus zegt, Nathanael, je kent die geschiedenis wel, hè? Die rijke belofte van God aan Jacob. En dat ondanks Jacobs bedrog. Nathanael, die geschiedenis vindt in mij zijn vervulling. Ik ben die ladder, Nathanael. Ik ben de van God gegevene, waardoor er contact is tussen de hemel en de aarde. Door wie de mens, ondanks zijn zonden, tot God mag gaan. Door wie zondige mensen, bedriegers in zichzelf, toch het eeuwige leven kunnen ontvangen. Nathanael, dat gaat nu gebeuren. Van nu aan. Je wordt er deelgenoot van. Je gaat het zien. Je gaat het meemaken. Van nu aan zult ge de hemel zien geopend. En de engelen Gods opklimmende, nederdalende op de Zoon des Mensen. Dus zeg maar via de Zoon des Mensen, lopend op die ladder, via die ladder. De hemel weet van de aarde en de aarde weet van de hemel. Gemeente voegt zich samen. Aan de ene kant de belijdenis van Nathanael, gij zijt de Zonen Gods. Met aan de andere kant het getuigenis van de Heer Jezus. De engelen Gods zullen opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Nathanael zegt, u bent waarachtig God. En Jezus zegt, ik ben waarachtig mens. Zie je al iets van dat opklimmen en dat neerdalen? Dan zie je al iets van die ladder. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij is het die, zoals dat lied ons zegt, die hemel en aarde verenigt tezamen. Hij is het die God en mens verzoent door bloed. Gemeente, wat staat ons dan te doen? Wel, het woord van deze eenvoudige en tegelijkertijd deze diepgelovige Filippus na te volgen. Zijn prediking is kort en krachtig. Kom en zie. Kom, kom maar. Kom maar om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Aan hem, aan de Heere Jezus, kan je al je zielenkwalen kwijt. Kom tot hem om genezing te ontvangen. Zie hem. Zie hem geboren worden in Bethlehem. Zie hem in armoede en in ontluistering. Zie hoe hij zich ontfermt over degene die zijn hulp nodig hebben. Kom en zie. Zie hem hangen aan het kruis. Vrijwillig. Zie in zijn wonden allerlei vertroosting. Zie hoe hij neergelegd is in het graf. Zie dat hij niet meteen naar de hemel is gegaan toen hij opstond uit de dood. Zie dat hij bij zijn discipelen is gebleven om met vele gewisse kentekenen hen te ondersteunen. Zie hem gaan naar de hemel, vol van verlangen naar zijn hemelse vader. Kom en zie. Nathanael zag aanvankelijk niks. Maar Jezus zag hem van verre komen. Want Jezus had op hem gerekend. Zie, op die hemelse Nathanael, de van God gegevene, de Heere Jezus, zeg maar geschenk van God. Zie en leef. En weer zeg ik het, gemeente. Jezus is wachtend. O zondaar, op u. Roept u zo vriendelijk. Kom tot mij. Nu. Amen. Willen we zingen, gemeente, van Psalm 85. Daarvan het derde vers. 85, het derde vers. laat ons samen danken en bidden. Heren, u roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dat was in het begin al zo toen u sprak. En dat doet u niet alleen in de schepping, maar dat doet u ook in de herschepping. Heren, u spreekt en het is er, u gebiedt en het staat er. En we hebben ervan gehoord, heren, ook vanavond opnieuw. De nodiging is uitgegaan, het bevel zelfs, kom en zie. En heren, we hebben het ook gehoord. Genade valt vrij, maar genade is niet willekeurig. En daarom, heren, we hebben het gezien, zij die daarmee bezig waren. Al was ook dat geen vrucht van eigen akker, maar krijgen een wens. Vervuld, uw belofte. En heren, wat een rijke belofte. En u zegt, het is nog maar het begin, Nathanael. Je bent nu al zo verbaasd, maar je zult grotere dingen zien. Je zult het zien, de hemelen geopend. Je zult zien dat ik het contact herstel tussen hemel en aarde. En dat in mij en door mij, door die ladder, die verbinding tot stand gebracht is. Heren, wat een bijzonder woord en wat een verrassend woord. Dat u ons zo terugvoert naar het Oude Testament, naar een man wiens leven juist overhoop lag. Die bang was om zijn broeder onder ogen te komen vanwege het onrecht dat hij gedaan had. Maar dat u, heren, de dingen in orde maakt. Dat u de zonden verzoent. Dat u een nieuw begin maakt. Een nieuwe naam geeft. Niet meer hielenlichter, bedrieger, maar vorst Gods. Een begenadigde. Heren, wij danken u voor deze grote gave, dat u het ons vergunt om daarin te mogen delen. O, wij willen zo graag wat meebrengen. O, wij willen toch zo graag nog wat voor u betekenen. En op zich is dat niet verkeerd, dat weet u, heren, want dat is vanuit de liefde van het hart. Maar heren, we kunnen het niet. En vaak doen we het niet. Maar desondanks blijft het evangelie staan. En daar danken we u hartelijk voor. Dank, heren, dat we zo tot tweemaal toe ons over deze stof mochten buigen en ons in het bijzonder mochten richten op wat betekent het nu om geroepen te zijn. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Ben ik geroepen? O, Heer, u kent die worstelingen. Zo komen wij bij u om u te vragen om uw heil. Ook als we weer heen leven naar de zondag. Geef ons kracht om onze taak te volbrengen. Dat we kunnen doen waartoe we ons gesteld weten. Zegent u en ieder van ons, verheerlijk uw naam, doe uw koninkrijk komen. En hoort u ons gebed uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. We zingen gemeente ten slotte van Psalm 56. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. 56, het vijfde vers.
Thank you.
heft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.